Het thema van de woordverkondiging vanmiddag is verzwakking door zonde. Verzwakking door zonde. En de subtitel is het kryptonijt van de mensheid. Het kryptonijt van de mensheid. Kryptonijt is dat spul wat Superman slap maakte. En we kunnen daarvoor lezen 1 Johannes, hoofdstuk 1. Vanaf vers 5 tot en met 10. 1 Johannes 1, vers 5 tot en met 10. En we lezen daar. En dit is de verkondiging die wij van Hem, dat is Jezus, gehoord hebben en u verkondigen. God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar indien wij onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en Zijn woord is in ons niet. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Dat zei Johannes, een van de drie discipelen die heel dicht bij Jezus waren. Je had de 12 en dan had je de 3. En de 3 waren Jacobus, Johannes en Petrus. Dankjewel, Roel. Alle narigheid op aarde, alle narigheid op aarde vloeit voort uit de zonde. Ook racisme, om maar even actueel te blijven. Racisme is gewoon één van de vele vertakkingen van de zonde. Maar het vloeit en komt voort uit de zonde. Racisme staat niet op zichzelf. Er zijn op de Veluwe voetbalclubs die slaan elkaar de hersenen in omdat ze van een ander dorp zijn. Er zijn landen die elkaar haten. Er zijn mensen van dezelfde etnische groepen die elkaar haten en naar het leven staan. Het is allemaal zonde. Wat het kryptonite is voor Superman heb ik geschreven, dat is de zonde voor de mensheid. Maar de tragiek bij dit alles is dat een hele hoop mensen de zonde niet serieus nemen. Ze geloven niet in de zonde. Ze vinden zonde vreemd. Bestaat niet zoiets als zonde. En dan hebben we onze sociologen en onze psychologen en die gaan uitzoeken waarom dingen gaan zoals ze gaan. En ze komen met theorieën en die vertellen ze ons. Maar de remedie? Ho maar. Ze hebben voor alles verklaringen. Maar als die verklaringen deugdelijk zijn, dan zou je er ook een remedie op kunnen loslaten. Die werkt. Maar wat blijkt in de praktijk? Het werkt niet. Regelmatig worden we opgeschrikt door weer een voorbeeld. Er wordt weer iemand met verlof vrijgelaten. En wat doet hij? Verkracht en vermoord. Niet alle gelukkig. Er is geen remedie. De wortel wordt niet gediagnosticeerd. Dat is een moeilijk woord. De wortel wordt niet onderkend. En de mensen blijven snoeien met hun schaartjes. Knip, 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 knip. En als ze uitgeknipt zijn, en ze hebben thee gedronken en koffie gedronken, een paar maanden later, hè, waar komt het allemaal weer vandaan? Je hebt de wortel niet. Je weet niet wat de wortel is. Je kunt het niet aanpakken bij de wortel. Dus er is geen remedie, ho maar. Behalve dan sociologen, psychologen die wedergeboren christenen zijn. Want hoe je het ook wendt of keert, Het is een onmiskenbaar, onlogenbaar feit dat het evangelie als enige in staat is, in de kracht van de geest, de boodschap van het evangelie, om mensen echt te veranderen. Ik ken ontelbare getuigenissen. Ik ben zelf een voorbeeld van de veranderende kracht van Jezus Christus. Ik moet er niet aan denken wat er van me geworden zou zijn als Jezus niet in mijn leven was gekomen en de waarheid van het evangelie en dat die lamp niet in mijn leven zou schijnen, het woord van God. Ik dank God op de dag van vandaag. Ik wil het voor niets ruilen. Het is een onmiskenbaar feit dat het evangelie, het stond op die grote billboards, vorige week stonden er 24 van die hele grote borden in Diemen, want ik schaam mij het evangelie niet. Waarom niet? Want het is een kracht van God tot behoud. Welk behoud? Behoud voor de eeuwigheid. Dus die veranderende kracht die er in het evangelie zit. En je ziet het ook, want mensen die echt tot geloof komen, veranderen. Veranderen. Want het is een kracht, het is geen placebo. Het is niet een leerstelling die je uit je hoofd leert, het is een kracht. Het woord van God zijn ook niet gewoon alleen maar woorden. Ze zijn geest en leven, zegt Jezus. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven, daarom kunnen ze levens veranderen. Dus het evangelie rekent met de zonde. En het evangelie heeft ook een oplossing voor de zonde. Ze heeft de juiste diagnose, ze heeft de juiste kuur. Nou, zullen sommigen zeggen, waarom is zonde zo erg? Wat is er nou mis met zonde? Wat is nou de big deal? Nou, de zonde is erg. Heel duidelijk, waarom? De zonde is zo erg dat God in zijn grote mensenliefde toch zich van de mensen moet distancieren vanwege die zonde. Zo erg is de zonde. Niemand houdt meer van u en mij en van alle mensen op aarde dan God. Die liefde gaat boven ons voorstellingsvermogen. Het is ongekend. Nochtans distancieert God zich van ons, ondanks die grote liefde, vanwege de zonde. Jesaja mocht Gods woorden zo verwoorden: zie de hand van God is niet te kort om te verlossen, zijn oor is niet te onmachtig om te horen, maar het zijn uw ongerechtigheden die scheiding brengen. En uw zonde doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn. Zonde is een big deal. Maar kijk maar naar de vrucht van de zonde, het is dood en verderf. De meest afschuwelijke dingen zijn voortvloeisels uit de zonde. Afschuwelijke dingen gebeuren er door de zonde. Nog een belangrijke aanwijzing voor de verschrikking van de zonde is het feit dat Jezus moest sterven om een oplossing te geven. Jezus moest sterven. Toen Jezus op zijn aangezicht lag lang uit in de tuin van Gethsemane en smeekte God: Vader, alle dingen zijn mogelijk bij u. Laat deze beker, dus de beker van Gods gramschap waar Jeremia over spreekt, de beker van Gods toorn, laat deze beker aan mij voorbij gaan, alstublieft, ik wil hem helemaal niet drinken. Maar, ik zal hem drinken, als ik hem moet drinken. En dat kon niet anders. En hij dronk hem niet zo aan zijn lippen, hij dronk hem aan het vervloekte stuk hout. In Gethsemane haalde Jezus de overwinning over zijn angst. Hij had nog een kans, hij had kunnen zeggen, ik vind het verschrikkelijk vader, maar ik doe het toch maar niet. Hadden wij niets kunnen zeggen. De Godverlatenheid, de fysieke, de pijnen, maar hij koos ervoor. Daarom wil ik Jezus dienen. Daarom is zondag naar de samenkomst gaan, is geen optie voor mij. Tenzij ik ziek ben of zo. Het is niet meer dan normaal, want met mijn komst naar de samenkomst eer ik God. Laat ik iedereen zien, ik hoor bij God. Ik ga niet naar de kerk om te laten zien hoe geweldig ik ben. Vandaag de dag slaat ze trouwens nergens meer op. Maar ik ga naar het huis van God, omdat ik bij hem hoor. En ik wil dat getuigen door mijn gang naar de kerk. De zonde bracht een vloek voort. Er is degeneratie. Alles gaat vroeg of laat kapot. Dat noemen ze ook de tweede wet van de thermodynamica. Alles streeft uiteindelijk naar wanorde, entropie. De zonde, heb ik geschreven, doet zich overal gelden. De zonde is in onze collega's, in onze buren, in onze volksvertegenwoordigers, in de man, onze man als we die hebben, of vrouw als we die hebben, in onze kinderen en last but not least ook in onszelf. Sommige mensen zijn teleurgesteld in politici. Hé, maar wij zijn toch christenen? Wij weten toch dat er zonde in die gasten zit, zoals de zonde in ons zit. Wij weten toch dat mensen behept zijn met dubbele agenda's, met verkeerde motieven. Wij weten toch de kracht van de zonde. En het is ook in ons. Ik heb dingen gedaan in het verleden waar ik niet zo trots op was. Niet zo heftig dat ik er een boekje over zou kunnen schrijven, dat zou verkopen, want... Maar toch dingen die niet kloppen en die niet deugen. En we hebben het allemaal gedaan. En als wij zeggen, nee, wij zijn geen zondaren, of zonde bestaat niet, dan maken we God tot een leugenaar, zegt Johannes. Want God zegt, alle mensen hebben gezondigd, allemaal. En missen in principe Gods heerlijkheid. Ik heb hier geschreven, als wij de zonde niet serieus nemen, en dat is wat de wereld voor een groot deel doet, en daarom is er zo'n drama, wat, wie heeft dat gevolg van Poetin? Hoe die weer opnieuw gekomen. Poetin is een echte democraat. Hij houdt zich aan de wet. Alleen hij rekt de wet telkens op in zijn voordeel. En dan past hij het weer aan. En hij is charismatisch, hij is populair, daarom kan hij het doen. Poetin is, als je niet zou weten dat het een sluwe vos was, Poetin zou ik een toffe buurman vinden, stoer, een beetje macho, sympathiek. Hij is een sluwe vos. Hij pakt zijn bevolking in. Ik weet niet wat je allemaal kreeg als je ging stemmen, geloof ik. Allemaal voordelen. En dat is aardig listig hard, dat is zonde. Wel heel slim gedaan. Maar we hebben het allemaal, en dan staat er in Amerika ook zo iemand. En wij hebben ze in onze regering. En wij hoeven in onze spiegel te kijken. En we zien mensen met zonde. En als wij daar niet mee dealen, heeft de wereld een probleem. Ook in onze relaties. Hoe vaak hebben we onze partner niet gekwetst met een sarcastische opmerking, of met een cynische opmerking, of om helemaal niet tegen diegene te praten. Hoe vaak? Of met een deur te slaan. We hebben toch allemaal onze trucken? Wordt wel heel stil. Amen toch, kom op. Kom op. Of in het verkeer. Ik zal niet zeggen wat ik allemaal in het verkeer gezegd heb. Het is maar goed dat er een ruit tussen zat. Huh? Als wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf. We houden onszelf voor de gek. We hebben allemaal zonde. En als we de zonde niet serieus nemen, dan missen wij de juiste diagnose voor allerlei schadelijk gedrag. De zonde vernielt, brengt scheiding, verwoest relaties. De zonde werkt door in alle intermenselijke relaties. De zonde, heb ik geschreven, is de oerwortel, maar deze wortel heeft ontelbare vertakkingen. Hier zijn wat takjes uit de wortel. Liegen, haten, zelfzucht, onmatigheid, vraatzucht, ongeremde geldingsdrang, ongezeggelijkheid, boosheid, ongehoorzaamheid, liefdeloosheid, partijschap, racisme, hedonisme, etcetera, etcetera. Ik kan doorgaan als ik mijn best had kunnen doen tot 's nachts 12 uur. Allemaal takken uit de hoofdwortel zonde. En de zonde is hardnekkig. En hoe overwinnen wij de zonde? Want daar gaat het om. Kunnen wij de zonde overwinnen? Ja, wij kunnen de zonde overwinnen. Maar de zonde is een hardnekkige tegenstander. En als wij dat niet zien, net zoals de demonische dimensie die tegen ons functioneert, als wij dat niet onderkennen, hebben wij een moeilijke tijd met elkaar. Want hoeveel weten dat Petrus een apostel was van Jezus Christus, toch? Maar hoeveel weten dat Satan kon opereren door deze apostel heen? Wat zei Jezus? Satan, ga achter mij. Satan kon de mond van Petrus gebruiken met een leugen. Soms gebruikt hij ook onze mond als wij niet onmerkzaam zijn. Niet Satan hemzelf, maar spirits. Sommige mensen, nee, ik geloof iedereen hier, heeft woorden gesproken waarvan hij of zij zich nog steeds schaamt. Waar kwamen die vandaan? Wie gaven die woorden in je mond? Kan het je eigen vlees komen? Maar het kan ook van iets anders komen. Want de dief is gekomen om te stelen, te slachten en te verdelgen. Heel veel huwelijken zijn kapot gemaakt doordat wij de demonische dimensie niet serieus namen. Doordat we moesten lachen om de zonde of de zonde aan de kant hebben geschoven. Als je geen diagnose kan stellen, heb je geen remedie. Als je de diagnose stelt, kun je ook de remedie zien. Maar de remedie is heftig. En die was heftig, bedoel ik. Maar die is er wel. En om te laten zien hoe krachtig die zonde is, laat ik iemand aan het woord die als geen ander heilig wilde leven, die een ijver voor God had, ongekend, maar die gefrustreerd raakte. Waarom? Omdat hij de kracht en de macht van de zonde in zijn leven zag. En we lezen in Romeinen 7 vanaf vers 15. Daar schrijft Paulus aan de Romeinen, de christenen in Rome. Want wat ik uitwerk, dus wat ik probeer, dat weet ik niet. Want ik doe niet wat ik wens, maar ik doe waar ik een afkeer van heb. Dat doe ik. Indien ik nu wat ik niet wens toch doe, stem ik toe dat de wet goed is. Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, in mijn oude leven, geen goed woont. Immers het wens is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Als ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel, dit is mijn conclusie, zegt Paulus. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en die mij krijgsgevangen maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? God zij dank, door Jezus Christus onze Heere. Paulus ontdekte iets afschuwelijks. Paulus zegt, met mijn verstand, met mijn kennis, wil ik zo graag de wet van God doen. Als ik het lees, dan denk ik, wauw, dit is goed, dit moet ik doen. Dit is zo zuiver. En ik wil het ook doen. En dan ziet hij in de praktijk, als hij het doet, dan gebeurt er iets. Hé, ik wil dit wel doen, maar het lukt niet. Het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het uitvoeren lukt niet. Hoe kan dat nou? Met mijn verstand wil ik het. Ik wil het. Ik sta erachter. Ik zeg amen. Ik zeg yes, Lord. Nou, dat zei hij niet, want er was nog geen Engels. Maar ja, Heer, ik wil het doen. En dan wilde hij het in praktijk brengen en dan zag hij dat het niet lukte. Ervaring van ons allemaal, of niet? Allemaal hebben we het gehad, dan hadden we misschien een boek gelezen en dachten we, oh, ja, ik ga het nu doen. Of hadden we een preek gehoord van een andere spreker dan mij en dan was je geïnspireerd en dan zei je, yes, vanaf nu. En maandag of 's avonds al, of misschien hier had je al ruzie met je partner. Wat was dan het probleem? Verstandelijk wilden we het wel, maar Paulus zegt, ik zie in mijn leden, zie ik iets anders. Dat is de zonde. En deze zonde, die in mij is, die voert strijd tegen mijn verstand. Nou, niet zeggen dat de zonde eruit ziet als een brillenkoker, hè? Geen ketterij verkopen. Dit is symbool. Dus het verstand van Paulus zei, ik wil God dienen. Maar hij dacht, het werkt gewoon niet. En ineens kwam hij tot de conclusie, hé, er is iets anders in mij dat voert strijd tegen mijn wil, tegen mijn verstand en tegen mijn hart. Want hoeveel weten dat het hart ook een bewustzijn heeft? Hebben ze sinds kort ontdekt. Het hart heeft 40.000 neuronen. Dus je hebt bewustzijn in je hart. En er is communicatie van het hart naar het verstand. Ik had altijd gedacht dat het een spier was. En dat het symbolisch was, maar het schijnt nou echt te zijn. Het klopt. Maar begrijpen we dit? Er is iets in ons. Daarom kunnen we verslaafd raken aan dingen. Daarom kunnen we vastzitten aan porno. Vastzitten aan drank. Vastzitten aan gokverslaving. Kun je het toch niet voorstellen, maar dat je gokverslaafd bent, maar het bestaat echt. Want je verstand zegt, die fruitautomaat, tegenwoordig bijzonder, die staat daar niet om jou rijk te maken, die staat er om je geld af te pakken. Dat casino, ik haat die reclame, zie al die mensen lachen, hahaha. Maar ondertussen, en er is geen lol aan, want je verliest geld. Dat casino moet zijn medewerkers betalen, dat casino moet de huur betalen, dat casino moet winst halen. Dat gaat jou niet zover laten winnen. Je wordt uitgemolken. Dat is ook zonde. Maar mensen zijn toch verslaafd aan het gokken. Dat is de zonde die strijd voert tegen de wet van het verstand. En zo kunnen we wel honderden voorbeelden geven. Nou, wat zei Paulus? Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Houden jullie nog even vol? Want het is weer wennen, hè? Niemand is slaapgevallen? Nee? Oké. Hij zei, dankzij Jezus Christus, hij verlost mij. En hoe doet Jezus dat? Op een paar manieren. Op veel manieren, maar grote lijnen dit. Allereerst doordat hij voor onze zonde is gestorven. Hij kwam met remedie voor de kwaal. Hij zei, ze kunnen nooit de gunst van mijn Vader verdienen. Wat hun rest is de genade, die kunnen ze ook niet verkrijgen. Ik sterf in hun plaats. En dan zegt Paulus, daarom is er buiten de wet van God om gerechtigheid van God openbaar geworden. Jezus heeft voorzien in een offer een oplossing voor de zonde. Als wij hem aannemen als onze verlosser en Heer en wij maken vrede met God door Jezus, dan worden we kinderen Gods en dan worden onze zonden vergeven, maar we gaan wel leven in een nieuw verbond. En dan begint de school van discipelschap en heiligmaking. En dan lees je ook in Romeinen 12 vers 1 en 2. En we gaan echt naar de afronding nu. Maar dan lees je dit. Ik vermaan u dan, broeders en zusters, met beroep op de barmhartigheid van God, dat u uw lichamen stelt tot wat? Tot een levend, heilig, God welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst en wordt niet gelijkvormig aan de wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat u mag erkennen wat de wil van God is. Wat wil God? God wil het goede. Hij wil het welgevallig, hij wil het volkomene. Dus laat de wereld jou niet in zijn vorm drukken. Als de wereld zich verlustigt op de porno-sites, jij niet. Als de wereld zich verlustigt in coma-suipen, jij niet. Als de wereld corrupt is, jij niet. Want de wereld moet jou niet in haar vorm drukken. Maar daar heb je wel iemand voor nodig. Wie? Heilige Geest. Dus naast het offer dat Jezus heeft gebracht, de remedie voor de zonde, genade om een kind van God te worden door wedergeboorte, is er ook de Heilige Geest. U zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over u komt. En de Heilige Geest is in staat om elke zonde, elke macht te overwinnen uit de demonische dimensie, het vlees en de wereld. Ik durf die getuigenis aan dat de Heilige Geest en Jan Meijerink zijn sterker dan alle oppositie. En dat geldt ook voor u. Vul je naam maar in. Piet, Klaas, Truus, Miep en de Heilige Geest zijn sterker dan de wereld. Maar je moet je wel overgeven. Je moet het wel willen. Je moet het echt willen. Anders word je ook niet vervuld met de Heilige Geest. Je moet het willen. Hongeren en dorsten, zegt Jezus. Dus het derde punt. Hoe geeft Jezus ons overwinning? Door ons te bevrijden van demonische gebondenheden en bolwerken. Heel veel christenen kunnen niet functioneren of kunnen niet groeien of hebben geen doorbraak in de relaties, omdat ze nog steeds, ze hebben het niet door, gekweld worden of tegengehouden worden door demonische bindingen. En zeg niet, oh, een christen kan daar geen last van hebben. De praktijk leert anders. De praktijk leert anders. Het is gewoon zo. En dan is er bevrijding nodig. Want hoe kan het anders dat mensen die wedergeboren zijn, geestvervuld, geen doorbraak hebben, geen vrucht voortbrengen? Waar ligt het aan? Alleen maar hun vlees? Nee, natuurlijk niet. Mario en ik hadden een gesprek vanochtend even bij de koffie. En we hadden het over verschillende culturen. En ik lees nu een boekje van een bekende Surinaamse voorganger. Een boekje over bevrijding. En we hadden het over die culturen. Kijk, de Surinaamse cultuur en de Afrikaanse cultuur is een cultuur waar occultisme heel gewoon is. Alleen het wordt niet als slecht gezien door een aantal mensen. De christenen wel, die kunnen het onderscheiden. Maar, zeg Marion, wat dacht je van Scandinavië en Europa? Maar daar heeft het, daar zijn dezelfde spirits, dat zijn dezelfde boze geesten, maar ze hebben een ander jasje. Ze komen in een andere vermomming. Maar het zijn dezelfde duistere machten. En ze zijn reëel. Ik weet uit ervaring, het is reëel. Hoe mensen, hoe machten zich manifesteren. Als de naam van Jezus door een gezalfde, door een kind van God, wordt gebruikt in de strijd. En soms op de raarste moment. Marion en ik, wij waren in Zutphen. Ik heb het wel eens verteld, geloof ik. We zaten aan een tafeltje. En Zutphen staat ook bekend om zijn occulte toestanden. Ook de satanisten hadden daar een bolwerk. En wij dronken gewoon iets. En we genoten van het mooie weer. Het was net dit weer. Iets minder wind, volgens mij. En er liep een meneer langs met een fiets. Zo. En die keek naar ons. En hij was 2 meter voorbij. In ene keek hij weer naar ons. Keek ons recht aan. En begon te sissen. Als een slang. Hè maar. Marion zegt, ja, vroeger zei ik het ook wel eens op een vergadering. En dan zei ik, hè Marion? En dan kon Marion het zich niet herinneren. En dan werd ik boos. Want je staat echt voor schut, hè. Dan denk je van, je zoekt bevestiging. Hè Marion, weet je nog? Nee, Marion is goud eerlijk, hè. En dan keken ze hem aan. En dan was het al een sterk verhaal, dubieus, weet je wel. En dan keken ze hem aan van, Maar dit herinner je nog, hè, gelukkig. Die geest die botst. Die botst. Die botst. Wie heeft wel eens gehoord van Doreen Irvine? Van hekserij tot Christus. Dat is geen grap. Dat is echt waar. Deze vrouw, die vierde, kwam ook in een kerk en dan wilde ze avondmaal vieren. Ze was zo bezet. Dat hele avondmaalgerij ging eraan. Ze wist niet eens wat ze deed. Ze maakte een geweldige heisa. Een scène. Ze ging manifesteren door de kracht van de Heilige Geest. Die boze geesten niet konden handelen. En dan zullen een aantal kijkers misschien ook zeggen, ja, maar dat zit tussen de oren van die lieve mevrouw. Die spoorde niet. Het zat tussen haar oren. Oké, hoe verklaar je dit dan? Dat een Anglicaanse priester, toen hij begon met het uitdrijven van de demonen, ze aansprak in het Grieks en in het Aramees. En dat ze antwoord teruggaven in diezelfde taal. Nou, Doreen Irvine sprak geen Hebreeuws en ook geen Grieks. Ze sprak Engels met een zwaar accent. Mensen, als Jezus demonen uitdrijft, dan bestaan er demonen. Als Jezus waarschuwt voor boze geesten en Paulus, dan bestaan die boze geesten. En ze werken tegen ons. Punt 4. Door het lichaam, dat wil zeggen de kerk. Je hebt elkaar nodig. Mensen onderschatten het, omdat de kerk niet zo lang meer goed functioneert. En het is meer traditie geworden. En traditie zal het niet redden. En daarom, wij moeten ook veranderen als kerk. Wij moeten echt veranderen. We moeten meer dynamiek van de Heilige Geest krijgen. Meer vrijheid voor de geest. En niet meer, met alle respect, er mag ook orde zijn, maar orde is niet de hoofdregel. De werking en de soevereine handelingen van de Heilige Geest moeten we ons naar uitstrekken en gaan we voor bidden. Dus, de zonde is reëel. De remedie voor de zonde is Jezus. Hij kan ons verlossen door die 4 punten die ik gaf. Je kunt het thuis nakijken. Maar alles begint bij de wedergeboorte. Als we opnieuw geboren worden,
vrede met God maken door het geloof, worden we behouden. En als je niet weet hoe dat moet, ga naar onze website www.veg-diemen. Lees het artikel, grijp het eeuwig leven. En als je niet kunt wachten en je ziet deze boodschap op een of andere manier, bid dan tot God en zeg: God, ik kom tot u. Ik wil vrede met u maken op grond van het volbrachte werk van Jezus. Of woorden van gelijke strekking. Maar meen het. Beleid al je zonden. Vergeef. Vraag God vergeving voor al je zonden. En zeg ook dat je bereid bent om hem te gaan dienen. En dat kun je niet zoals het hoort. Maar Gods genade is je genoeg. Als je de intentie hebt, zal God jou accepteren. En word je gered door Jezus Christus. Dat is wat ik nog wilde zeggen. Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar dat uw evangelie weer heeft geklonken. Zoals Jezus zegt, uw woord is de waarheid. En geef, Vader, dat deze waarheid ons vrij maakt. Vader, het gaat in deze dienst niet om de spreker. Het gaat niet om de zang. Het gaat niet om de eer van mensen. Het gaat om de waarheid. En u bent de waarheid. Het gaat om uw grote liefde. Het gaat om u. Het gaat om uw zoon. Het gaat om uw geest. Wilt u de stille naprediker zijn, Vader? Wilt u ons aanraken waar het nodig is, ook thuis? Wilt u tot ons spreken? Wilt u ons helpen van binnenuit te veranderen, om die mensen te worden die u wil dat we zullen zijn? Kom ons tegemoet en wij danken u dat u het doet. In Jezus' naam. Amen.